BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Yes, het is begin van de week, dus we mogen weer BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger.
Ja, en je maakt ook nog eens kans op een onvergetelijk mooi boekje met beursspreuken. Jawel, de 365 beurstegelwijsheden van Corné van Zijl. En ja, wat je daarvoor hoeft te doen, je hoeft eigenlijk alleen een mail te sturen naar bnrbeurs@bnr.nl met een vraag die je hebt over beleggen. Hè. Dus zit je ergens mee, wil je ergens wat meer over weten? Het is niet dat wij die samen gaan beantwoorden, maar onze expert op de vrijdag. De meest leuke vraag of originele inzending, die maakt dus kans op zo'n mooie boekje.
Ja, laten we aanstaande vrijdag dan ook de eerste winnaar misschien bekend gaan maken. Nou, laten we dat doen. Het is nu maandag 20 februari. Op de dag dat de AEX 0,3% lager sloot, iets boven de 762 punten. De grootste stijger, Philips, het aandeel won 1,8%. En Unibail-Rodamco Westfield, dat 2,4% verloor, was de grootste daler. En onze gast is Judith Sanders, duurzame beleggingsstratege bij ABN AMRO.
Ik wil graag beginnen met beursbedrijf BNS Group. Is een groothandel die de bevoorrading doet van cruiseschepen en luchthavens, maar ook van de Action en het Amerikaanse leger, dat ze zelf in een fancy international filmpje benadrukken.
We source, we serve and we supply. We're a value-added distributor in fast-moving consumer goods. We fulfill an essential role in the supply chain.
Dat filmpje dat klinkt heel ontspannend en relaxed, maar dat was het niet.
Nee, dat was het niet vandaag op de beurs. Was een van de smaakmakers vandaag. Negatieve zin. Aandeel is vandaag ingestort. 15% ervan af. En ik moet er wel eerlijk bij zeggen, het is een bedrijf waar we het nooit over hebben. Waar we ook nooit een analist om hulp bij vragen. Maar vandaag was het een soort van soap. Dat komt omdat de CEO en de commissaris tevens de oprichter aftreden. En ook de jaarcijfers van het bedrijf worden uitgesteld. Allemaal naar aanleiding van mogelijke belangenverstrengeling. Ja, het is dus echt een goede tijden, slechte tijden, waar de collega's van het Financiële Dagblad al eerder overschreven. Die groot aandeelhouder en oprichter waar ik het over had, en dus de commissaris Willem Blijdorp, die wilde het beursbedrijf van de beurs afhalen. Die voerde een oorlog met andere commissarissen. Twee stapten op. De beursexit die mislukte. Ook waren medewerkers betrokken bij investeringen van diezelfde Blijdorp in Iraanse marmermijnen. En ook werd onthuld dat die Blijdorp aan een toenmalig CEO een miljoenenlening had verstrekt voor de aankoop van zijn huis in het Gooi. Dus het is met recht goede tijden, slechte tijden daar bij BNS Group.
Met een hele mooie cliffhanger. Ik zag wat anders, want beleggers die zoeken het steeds verder op voor wat extra rendement. Want opkomende markten als China, Zuid-Afrika en Brazilië, die zijn steeds meer in trek. Dat las ik in een rapport van de Nederlandse Bank. En toegegeven, het is nog een klein bedrag, 162 miljoen euro. Maar wel een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.
Ja, dan kan het best wel hard oplopen.
Ja, als dit doorzet, dan hebben we enorme bedragen over een paar jaar. Maar dan moet die stijging wel doorzetten. Judith, jij richt je natuurlijk op duurzaamheid. Maar moet je daarvoor überhaupt wel in dit soort opkomende markten zijn?
Opkomende markten kunnen heel interessant zijn. Hè. We kijken natuurlijk als belegger wereldwijd. We kijken naar Europa, we kijken naar de Verenigde Staten en we kijken ook naar de opkomende markten. En ook daar zijn natuurlijk wel kansen. En daar wil je als belegger graag gebruik van maken.
Maar ook duurzame kansen.
Ik zeg ja in de zin van duurzaamheid is iets wat je natuurlijk heel goed wil controleren als belegger. Waar investeer ik in? En heb je het over opkomende markten, dan hebben we het over landen als China, over Brazilië, over Zuid-Afrika. Eigenlijk zijn er heel veel landen in opkomst. En is het ook heel goed om kritisch te kijken als belegger, waar ga ik in investeren? Hè? Welke sector is het bedrijf wat ik interessant vind actief? Hè? En waar liggen wellicht duurzaamheidsrisico's? En daar moet je dus inderdaad ook in opkomende landen, net als in Europa en in de Verenigde Staten, gewoon goed naar kijken.
Ja, merken jullie ook bij jullie klanten dat er meer vraag en meer interesse is in dit soort opkomende markten?
Niet per se in opkomende markten, wel meer in duurzaamheid en duurzaam beleggen. En dat heet ESG-beleggen dus daar is wel meer interesse in. En op zich is natuurlijk die interesse in opkomende markten niet vreemd als je kijkt naar het verleden, waarin opkomende markten vaak meer actief waren op het vlak van landbouw of actief waren op productievlak. Mm-hmm. En nu zien we natuurlijk in opkomende markten, want het onderzoek van de Nederlandse Bank, ik heb hem ook gelezen.
Ja, heel goed.
Daar kwam uit naar boven dat met name bijvoorbeeld media, natuurlijk technologie, innovatieve bedrijven. Dat zijn de bedrijven waar men op zoek naar gaat. Die je nu ook nu kunt terugvinden in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, China of Brazilië.
Ja, we gaan het zo meteen uitgebreid over die opkomende markt hebben. Een beetje slecht bruggetje, Judith, maar hoe duurzaam is botox? ik vraag dit namelijk, ik zet je nu voor het blok. Want AbbVie, de maker van botox en fillers, die zag de omzet vorig jaar met 17% stijgen. En hoewel er een recessie lijkt te komen, is dit aandeel, schrijft MarketWatch, een aandeel dat makkelijk de recessie door kan komen. Het bedrijf zegt zelf ook, dit hoort bij de routine van mensen. In een jaar tijd 3,6 miljoen mensen met een behandeling.
De routine van mensen noemen we dat zo tegenwoordig.
Ja, een gemiddeld bedrag van $450. Dus is ook
ik vind het heel normaal ook tegenwoordig.
En analisten zeggen het heeft een staying power. En dat vind ik wel pijnlijk, een psychologische verslaving. Je ziet jezelf elke dag en je wil dat het zo blijft. Het schijnt vooral een vlucht genomen te hebben tijdens corona, dat we heel veel gingen teamsen en de hele tijd naar ons eigen gezicht zaten te kijken en dachten, we moeten er wat aan doen. Mm-hmm. Maar heel duurzaam lijkt het me niet, hè?
Kijk, ik ben er niet om mensen te vertellen wat ze wel of niet moeten doen. Maar ik denk dat het heel fijn is als je een positief zelfbeeld hebt, met of zonder rimpels. Ja.
Die psychologische verslaving die zie ik trouwens ook wel regelmatig als ik op mijn Instagram scroll, zeker. Dan aan een andere facelift, die van Commerzbank. 4 jaar geleden degradeerde het aandeel nog uit de Duitse hoofdindex. Het moest wijken voor een fintech-speler, Wirecard. Nou, we weten hoe dat is afgelopen, inmiddels failliet, na een golf van schandalen. Maar Wirecard is van de beurs en dus is Commerzbank weer terug. En hoe?
We hebben het in BNR-beurs vaak over de kans in China, maar volgens particuliere beleggers moet je in Zuid-Afrika zijn. Of dat verstandig is, dat hoor je zo.
Maar eerst terug naar die comeback kit van de DAX, Commerzbank. Die doet het goed op de beurs, maar niet alleen deze bank. Ook andere bankaandelen, die doen het goed. Judith, laten we even beginnen met Commerzbank.
Ja.
Want het aandeel steeg sinds begin vorig jaar met 2/3. Doet het ook beter dan veel andere bankaandelen. Hoezo is dat aandeel ineens zo populair?
Ik denk in zijn algemeenheid, als we kijken naar de bankensector, dan zien we dat de bankensector enorm profiteert van de overgang van negatieve rente naar een positieve rente.
Ja.
Dat betekent eigenlijk simpelweg dat er weer verdiend wordt op geld wat gestald wordt bij de centrale banken. Dat de rentepercentages op leningen weer wat omhoog gaan.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk betekent dat onder de streep dat er wat meer verdiend wordt. En dat zie je terug in de beurskoersen. En de financiers hebben natuurlijk langere tijd echt wel last van die lage rente gehad. En hebben dat ook, dat was ook echt duidelijk terug te zien in die koersen.
En heb jij nog iets kunnen zien bij Commerzbank dat dat misschien beter doet of dat die extra stijging kan verklaren?
Nou, kijk, dat ligt wellicht in een stukje historie. Je gaf het al aan, in 2018 zijn ze uit de DAX gegaan. En dat was wel naar een periode waarin het natuurlijk echt slecht ging met Commerzbank. In dat jaar ging het aandeel met ruim 35% onderuit.
Mm-hmm.
Het was niet meer het bedrijf wat het in het verleden is geweest, toen het in 1998 volgens mij ergens naar de beurs kwam. Het heeft 20 jaar op de beurs gestaan.
Ja.
Dus daar was het was een heel ander bedrijf.
En dan gaan ze weer terug naar de hoofdindex. Dat wordt hier ook wel altijd gezegd. Als je van de midcap terug gaat naar de hoofdindex, naar de AX-index. Dat is meer dan alleen allure. Dat is ook gewoon belangrijk voor het aandeel, toch?
Nou ja, het is een signaal naar de aandeelhouders van, kijk, we zijn terug en het gaat goed met ons. Dus het is wat dat betreft eigenlijk ook wel een stukje positieve reclame als je weer teruggaat naar de hoofdindex, ja.
Is het dan ook dat aandeel daar nog een extra boost van krijgt? Omdat er misschien ook meer in gehandeld wordt?
Nou ja, het komt in ieder geval in de picture van meer beleggers. We hebben natuurlijk de beleggers die een index volgen. We hebben natuurlijk beleggingsinstrumenten die samengesteld zijn uit een index. Dus het betekent wel dat die beleggers het mandje wat ze moeten hebben moeten aanvullen met de DAX, met het aandeel Commerzbank. Ja. Want dat hoort in dat mandje van de DAX.
Ja, ik zei net ook al, in heel de eurozone doen banken het de afgelopen maanden, eigenlijk sinds afgelopen zomer zo'n beetje, beter dan gemiddeld. Je had het net al over die stijgende rente, maar zijn er nog andere redenen waarom die aandelen nu zo'n vlucht nemen?
Nou ja, die stijgende rente is wel een belangrijke veroorzaker. Misschien ook een stukje inhaalslag. Hè. De sector heeft sinds begin dit jaar 17% geplust in Europa. Dus dat is inderdaad is behoorlijk.
Ja, heel goed.
Ik denk ook dat het belangrijk is dat de cijfers over het algemeen... Commerzbank kwam met hele goede cijfers
die
afgelopen week.
Die vielen echt mee. Ja. Bij zo'n beetje alle banken wel, toch?
Bij alle banken zie je dat wel. En dat heeft ook te maken met misschien wel een stukje angst wat ingeprijsd was. Hè. We zijn natuurlijk al langer met oplopende inflatie, recessieangst.
Stroppenpotten zouden gevuld worden.
De stroppenpotten die moeten gevuld. En eigenlijk zien we bij de cijfers dat die stroppenpotten eigenlijk nog niet zo erg aangesproken worden. En dat met name is denk ik een stukje opluchting wat je ook weer terugziet in die beurskoersen.
En ook gewoon als we realistisch zijn, banken hebben gewoon geleerd van het verleden. Maar sinds de financiële crisis staan die banken er gewoon financieel gewoon veel gezonder voor. Je hebt vaak bedrijven gehad die zeiden, nou, we gaan echt de dak repareren. Ik zeg maar wat, we gaan nu echt ons best doen. Ja. De balansen staan er gewoon veel beter voor dan de afgelopen jaren, heb ik het idee.
Ja, om in jouw termen te blijven, er is behoorlijk wat reparatiewerk verricht in de afgelopen jaren. En wellicht wordt dat nu, is dat nu zichtbaar in de waardering.
Ja, meer beloond ook door beleggers dus.
Ja.
Maar is het dan ook dat nu de rentes stijgen, nou, die recessie die lijkt mee te vallen, allemaal hosanna voor de banken de komende jaren? Of zie je ook nog wel wat risico's misschien?
Ja, risico's zijn er altijd. En ja, de grootste risico's zijn die je niet ziet aankomen. Ja. Maar specifiek de banken, dan is het natuurlijk recessie. En dat kan dus betekenen dat als dat die langer duurt dan verwacht... Dat natuurlijk ertoe kan gaan leiden dat die stroppenpot wel meer aangesproken moet gaan worden.
Moet je daar toch rekening nog mee houden met die recessie wat jou betreft?
Wij gaan nog steeds uit van een recessiescenario. Misschien minder diep dan verwacht, maar we gaan er nog steeds van uit. Maar op het moment dat het renteniveau blijft zoals hij nu is, en eigenlijk het inflatieniveau waarvan wij denken dat hij gepiekt heeft, ook blijft zoals hij nu is, dan zijn we voor de banken op zich wel positief naar de toekomst toe.
Vind ik wel leuk, want jullie hebben natuurlijk bij ABN AMRO niet een glazen bol. Of misschien heb jij er wel toch een op je bureau staan, Judith. Maar dat is elke keer het grote thema wat we hier willen weten. Wat journalisten willen weten, ook beleggers. Komt die recessie er nu wel of niet? Is dat elke keer iets wat jullie in die analyses mee proberen te nemen?
Ja, zeker. En voor wat betreft onze verwachtingen gaan wij er wel vanuit dat de inflatie inmiddels gepiekt heeft. En we verwachten wel dat de centrale banken nog even doorgaan met verhogen. Maar dat ook daar het niveau bij de ECB rond 3% en Amerika 5% ligt. En dat we later dit jaar eigenlijk wellicht richting renteverlagingen gaan. Dus we verwachten wel een recessie, maar minder diep. Maar wellicht wat langer, wat lekker aanhoudend. Ja.
Maar dan is die wind in de rug van de banken over een paar maanden alweer weg.
Dat hangt denk ik meer van het niveau af. Hoe hard ondernemend Nederland, hoe hard het bedrijfsleven daardoor geraakt gaat worden.
Ja, alleen als die rente
wij verwachten niet een hele diepe recessie.
En als die rente weer gaat dalen, dan zijn die belangrijkste inkomsten van die bank ook meteen weer weg.
Dat heeft wel weer invloed op de renteinkomsten, ja.
BNR Beurs.
Beetje terug, dit is altijd mijn hoogtepunt en dan mag ik de koersuitslagen doen.
Ja, dat
maar
heb je al
Wall Street is dicht vanwege President's Day. Stukje geschiedenis over deze dag, deze feestdag.
Maar dat heb je dan voorbereid.
Heb
je wel alternatief.
Dat vind ik wel leuk. Deze feestdag was oorspronkelijk bedoeld om de verjaardag van de eerste president, George Washington, op 22 februari te vieren. Maar is inmiddels een dag te ere van alle presidenten van de Verenigde Staten. Dus Joe Biden, deze is van jou. Tot zover de geschiedenisles. Terug naar 2023. We staan even stil bij het aandeel Meta, daar hadden we het net over. Het blauwe vinkje van Twitter komt nu namelijk ook naar Facebook en Instagram. Je moet er wel €12 per maand voor betalen. Maar ja, dan krijg je er wel wat voor terug, legt collega Stijn uit.
Dan krijg je dus zo'n kek blauw vinkje en nog meer. Want je account die zal meer uitgelicht worden, dus je krijgt meer bereik. Er zal sneller en strenger opgetreden worden bij nep-accounts van je profiel. Je krijgt een betere prioriteit klantenservice. Mm-hmm. En exclusieve stickers voor Stories en Reels. Wie wil dat nou niet?
Ja, Zuckerberg die jat het idee van Facebook al van zijn studiegenoten. Nu het blauwe vinkje van Twitter. Even in het algemeen, wat vind je ervan dat er dan zo'n vinkje komt? Zou jij het graag willen hebben op Instagram om je profiel te vergroten?
Eerlijk gezegd?
Ja.
Persoonlijk nee.
Ja, wat moet je hier nou voor vinden, toch? Dat zo'n bedrijf zo'n, zo'n vinkje inschakelt? Of is het toch gewoon slimme?
Ja, ik vind het heel moeilijk om daar een oordeel over te geven. We hebben natuurlijk bij Twitter hebben we het gezien. Nou, volgens mij heeft het nog niet het succes wat men had gehoopt. Ik vind het heel moeilijk om daar om daarover Meta een oordeel over te geven.
Ja. Ja, ze zijn in ieder geval ook Twitter nog heel hartstikke afhankelijk van die advertentieinkomsten natuurlijk. Ja. Ja, zie jij dat bij Facebook snel veranderen, Jelle?
Nee, ik weet niet of dit echt het model is waar ze meer inkomsten mee gaan binnenhalen. En het grappige is natuurlijk ook wel, Facebook was altijd de cash cow. We hebben het laatst over die cijfers gehad. Mm-hmm. Dus we hadden één keer toch meer gebruikers erbij, boven de 2 miljard. Dus wij grapten al. Alleen onze tantes en oma's zitten op Facebook.
Dachten wij,
maar dat valt dus wel mee. Maar Instagram is nog steeds best wel een cash cow. En het gevaar is natuurlijk, dan praat ik ook vanuit mijn eigen persoon. Ja, ja. Dus te veel inkomsten, te veel reclames gaat komen. En als je ook nog dit soort dingen erbij hebt, van die blauwe vinkjes, ik denk dat het alleen maar mensen gaat afstoten.
Een kleine steekproef, Judith. Jij wilt die blauwe vinkjes, zou je niet voor betalen, Jelle?
Nee,
ik ook niet. Nou, dat wordt helemaal niks.
Idee van daar, hebben we nu besloten.
BNR Beurs.
Oké, Judith, we gaan even terug naar interessantere dingen. Terug naar de exotische beleggingen. Beleggers die ervoor kiezen om wat verder te beleggen dan de Amerikaanse beurs. En kiezen voor landen als Zuid-Afrika of Brazilië. Nou, Wesley zei het al, vorig jaar een verdubbeling van het ingelegde bedrag. Waarom gaan mensen daar ineens beleggen?
Ja, ik denk dat wat dat betreft beleggers altijd op zoek gaan naar kansen, naar rendement. En we hebben natuurlijk eerder gezien met die lage rente dat we eigenlijk steeds verder gingen kijken van ja, maar waar kunnen we dan wel wat extra rendement halen? En ik denk dat deze zoektocht daar een logisch gevolg van is.
Ja, dit is in de zoektocht naar rendement, dat je daar uitkomt. Ik kijk Wie is de Mol sinds kort mee. Ik heb geen keus thuis. En dat wordt opgenomen in Zuid-Afrika. En dat ziet het er super mooi uit. Maar ik vraag me gelijk af of dat dan ook de landen zijn waar je echt in zou willen beleggen.
Kijk, ik denk, wij beleggen natuurlijk vaak in bedrijven. Hè, of als je in obligaties belegt, dan kan je beleggen in staatsleningen. Ja, want dan investeer je direct in de landen. En als we het hebben over beleggen in bedrijven, ja, dan kijk je dus naar het bedrijf aan zich. Ik denk, voor ieder bedrijf geldt gewoon dat wij voldoende data willen hebben om een bedrijf te kunnen beoordelen, dus ook op het vlak van duurzaamheid. Ja. En op het moment dat een bedrijf naar onze criteria voldoende goed presteert, hè, dan zou het een plek kunnen krijgen in een van onze portefeuilles.
Ja, want je zei wat dat interessant is aan het begin van dit gesprek. Want toen zei je, ze zijn op zoek naar rendement en dan gaan ze dus naar verre oorden. Kijken zij ook goed naar de gevaren? Jullie willen dus alle data willen jullie echt doorspitten. Is het ook iets wat die particuliere beleggers doen?
Ja, ik durf niet voor alle particuliere beleggers te spreken. Maar het is best een uitzoekerij. En wij betrekken natuurlijk data van onderzoeksbureaus.
Jullie hebben een mooie grote afdeling erachter zitten.
We hebben een mooie grote afdeling erachter zitten. En onze cliënten hebben ook wel toegang tot die data. Dus dat is voor hen een heel belangrijk. Want dan kunnen ze ook zelf keuzes maken als je zelf beleggende cliënt bent. Ik denk als je duurzaamheid belangrijk vindt, dan is het wel zaak dat je je verdiept in een onderneming. En dan gaat het natuurlijk niet alleen over klimaat, wat heel belangrijk is, hè, de grootste uitdaging van deze eeuw is global warming, maar ook sociaal-maatschappelijk. Want als we het hebben over beleggen bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, maar ook in Brazilië, wat ook een land is wat uit het rapport van de Nederlandse Bank naar voren kwam, dan heb je het vaak ook bijvoorbeeld over mijnbouwbedrijven. Nou ja, dan wil je ook wel graag weten hoe delven die mijnen, hun grondstoffen, onder welke omstandigheden. Dat zijn wel zaken waar je dus beleggen rekening mee wil houden.
Kan je dat in het jaarverslag vinden? Of heb je dan ook nog eens een rapport van DNB nodig? Want voor mijn gevoel moet je dan heel veel rapporten doorspitten.
Het is wel heel veel huiswerk maken. Ja,
Maar zijn dit dan die beleggers die ook echt op zoek zijn naar die duurzame belegging? Of zijn zij veel meer gewoon op zoek naar rendement? En is dat hele duurzame verhaal misschien gewoon een stukje minder belangrijk?
Nou,
ook vraag ik aan jou, als duurzaamheidsstrateeg.
Als duurzaamheidsstrateeg zeg ik, duurzaamheid is net zo belangrijk als financiële criteria.
Ja.
Maar ik kan niet voor beleggers die zelf actief zijn beoordelen op basis van wat zij de keuzes maken. Maar even, ik denk dat het wel belangrijk is om ook duurzame criteria mee te nemen. Want het is niet alleen dat je een bijdrage levert aan de samenleving als je daar rekening mee houdt. Maar als een bedrijf niet duurzaam is, betekent het ook vaak dat er bepaalde risico's genomen worden die je als belegger je ook heel erg bewust moet zijn. Dus het zit hem aan de kansenkant, maar het zit hem ook aan de risicokant. Dus om een goede afweging te maken is het denk ik heel belangrijk dat je je ook in duurzaamheid of in ESG-criteria verdiept.
Jij hebt je huiswerk gedaan. Ik was altijd heel blij met dat ze mensen in de klas waar ik dan kon afkijken. Voor de luisteraar die dat nog niet heeft gedaan, wat zijn de landen, wat zijn de bedrijven die het goed doen op het gebied van duurzaamheid? Je zou even uit je hoge hoed gaan toven.
Wij kijken natuurlijk naar alle sectoren. Ik kan niet zeggen dat er één land is dat het heel goed doet. Maar het, leuk weet je misschien, hè, Uruguay. Een land wat voor veel mensen heel ver weg is, ja, doet het heel goed op duurzaamheid en op energie. Dus dat is heel interessant om te weten, misschien.
Want die hebben dus heel erg geïnvesteerd in bepaalde sectoren.
Ja.
Maar China staat hier dan weer hoog in het lijstje. Dat is nou niet per se een land dat uitblinkt in duurzaamheid, groene energie, dat soort zaken.
Nou ja, kijk, China, het land wat natuurlijk enorm vervuilend is vanwege natuurlijk de industrie en het gebruik van kolen, is aan de andere kant ook het land wat volgens mij wereldwijd het meeste zonne-energie opwekt. Dus per saldo zijn zij wel heel hard bezig om die te verduurzamen. En zijn er ook natuurlijk in China bedrijven actief die op het vlak van de energietransitie of op het vlak van elektrische auto's. Dus het is niet dat er in China geen bedrijven zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Alleen het is zaak dat je je goed verdiept in de bedrijven zelf. En bewuste keuzes daarin maakt.
Tot slot, wat zijn de sectoren die zij in de gaten moeten houden? Ja, Uruguay was ik zelf nooit opgekomen. Ik denk de luisteraar ook niet.
Nee.
Maar wat zijn nog sectoren dat je zegt van dit wil ik nog meegeven, daar moet je op letten?
Nou ja, als je wil bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving, dan zijn natuurlijk sectoren gelinkt aan de energietransitie. En of je dan hebt over hernieuwbare energieoplossingen of toeleveranciers of producenten. Bedrijven die daaraan gelinkt zijn, zijn altijd in ieder geval interessante sectoren om eens naar te kijken.
Maar daar moest je niet zijn voor het rendement het afgelopen jaar.
Dat verschilt enorm. Want
toch, maar gemiddeld, we hadden hier even
de. Jamie gaat het niet winnen, want zij heeft huis ook wel goed gedaan.
Nee, het ging over fossiele energie, dat was de winnaar. Duurzame alternatieven, veel minder rendement.
Kijk een jaartje daarvoor en een jaartje daarvoor. Okay, en dan praten we
verder. Nou, de helft van Nederland die heeft vakantie. De Amerikaanse beurs die is dicht. Tijd om even adem te halen, even tot rust te komen na al dat cijfergeweld ook. Laten we kijken wat er morgen op de agenda staat. Er komen heel veel kwartaalcijfers en mogelijk ook veel verrassingen, alleen niet op de dinsdag. De belegger die moet het doen met het jaarverslag van Philips en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Er wordt bekendgemaakt hoeveel bestaande woningen van eigenaar zijn gewisseld in de maand januari. Geen spektakel daar. Het is toch echt wachten op de woensdag. Dan jaarcijfers van ASR, Wolters Kluwer, AMG en BC. En voor koffieliefhebbers zijn er de jaarcijfers van JDE Peet's, de eigenaar van Douwe Egberts. Judith, we hebben heel overzicht gehad. Waar kijk jij het meest naar uit deze week?
Ik denk dat de piek van het cijferseizoen beginnen we een beetje achter ons te laten. Maar er zijn nog heel veel bedrijfscijfers. Maar wat ook goed is om in de gaten te houden, zijn de PMI's van Europa en de Verenigde Staten.
Ja.
En woensdagavond hebben we de notulen van de Fed. Daar ben ik ook wel altijd nieuwsgierig naar.
Duidelijk. En die PMI's die gaan bijvoorbeeld over het herstel in Europa. Of dat doorzet of niet?
Over de consumenten. Over de dienstensector en de verwerkende industrie.
Dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Judith Sanders, duurzame beleggingsstratege bij ABN AMRO. Goed dat je er was. En blij dat jij het huiswerk voor ons hebt gedaan. Dan hoeven wij al die stoffige rapporten niet meer door. Hoe mooi is dat? Elke aflevering sluiten we ook af met een tip, Wes. We hadden het in het begin van de aflevering al over. Hè. Die komt elke dag uit dat boekje van Corné van Zijl. Die 365 tegeltjeswijsheden. Mm-hmm. Dit keer een Engelstalige tip.
Never catch a falling knife.
En zeggen wij tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.